Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
Welkom bij aflevering 132 van de Echt Gebeurd podcast. Waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van mijzelf, Rosa van Toledo. Het thema was 112.
Het was zomer, ik was 27 en net klaar met mijn master wijsbegeerte. Dus ik voelde me helemaal de bom en ik vond ook wel dat ik een vakantie had verdiend. En nu was ik net ingetrokken in een woongroep waar mensen woonden waar ik heel erg van onder de indruk was. Want niet per se vanwege hun geld of weet ik veel van hun status, maar vanwege hun reisgedrag. Zij reisden namelijk alleen. En niet zomaar alleen, nee, ze trokken echt in hun eentje naar India of door de bergen, de Pyreneeën. En ik dacht, dat wil ik ook. Dat lijkt me een uitstekend idee voor dit moment. Volwassen vrouw aan het worden, onafhankelijk. En zij vonden het ook een goed idee. Ik vond het een goed idee, behalve mijn ouders. Die vonden het geen goed idee. Maar goed, ja, ik ben 27, geen 14 meer. Dus op een zonnige ochtend ben ik met mijn backpack naar de Ardennen getrokken. En om daar rond het gebied van de Lessen te gaan wandelen. En vanaf het begin af aan was het al geweldig. Zodra ik Hans Jules Lessen uitliep, daar begon het. Was ik gelijk into the wild. Bergen om me heen, bossen, beekjes. En ik liep daar doorheen. En 's avonds plantte ik dan mijn tentje. En had dan instant pasta of droge worst. En ik voelde me helemaal goed. Er was alleen één ding. Dat vond ik vervelend. En dat waren dus weer mijn ouders. Want mijn ouders die belden iedere dag. Of mijn vader, of mijn moeder. Om zijn beurten, sms'en, bellen. Nou, in het begin vond ik dat nog wel oké, de eerste dag. Maar bij de tweede dag, bij de derde dag, bij de vierde dag begon ik het echt heel vervelend te vinden. En toen op een avond, op de vijfde dag was het, lag ik in mijn tent en mijn moeder belde weer. En ik was het zo zat, ik heb de telefoon niet opgenomen. Ik heb een sms gestuurd van, ja, hou er nou een keer mee op. Ik ben intussen 27, jullie moeten een keer met rust laten. Je maakt me helemaal onzeker met dit bemoeierig gedrag. Ik ben een volwassen vrouw geworden, dus laat me nou alsjeblieft een keer met rust. Nou, mijn moeder belt natuurlijk gelijk op. Mijn vader stuurt een sms'je. Ik heb niet opgenomen, ik heb mijn telefoon uitgedaan en ben gaan slapen. Nou, de volgende dag was het weer supermooi weer. En tentje ingepakt, ben gaan lopen. Maar ik bleek dus bij een dorpje te zijn dat was een soort outdoor-paradijs. En allemaal kano-verenigingen, abseilverenigingen. En ik dacht, ik ga kanoën. En ik ben het eerst in de beste kanovereniging binnengelopen, kano gehuurd. En met een groep Franse toeristen werd ik hoog in de Lessen gedropt. En dan kon je zo mee met de stroom naar beneden peddelen. En ik ben eventjes in een inhammetje gaan wachten totdat die Fransen weg waren. En dat ik dus de rivier in mijn eentje had. En dit was ook weer fantastisch, want om me heen waren die kliffen, weet je, van de bergen van de Ardennen, bossen om me heen. Ik was helemaal alleen, het water was stralend, de zon scheen. Het was zelfs zo warm dat ik lekker mijn renningsvest uitdeed. En ik dacht, ik wil nog lekker gaan zwemmen, ik had een bikini aan, het was echt fantastisch. En ik kom dus op het duur op een stukje water, het was een soort rotonde eigenlijk van water, een open watertje. Het waren drie armen en ik dacht, waar moet ik naartoe? Dus ik ben bij de eerste inham gaan kijken en daar was het een beetje begroeid. Dus ik dacht, nee, dat is hem niet. Toen ben ik naar de tweede gegaan en daar liep het water een soort weg. Dus Nou, ook niet. En toen bij de derde, daarvan dacht ik, ja, daar moet ik heen. Maar ik dacht het eigenlijk niet, ik voelde het ook. Dus het water stroomde daar naartoe. Dus ik ben daar gaan peddelen en eens neemt het water mij op. Pak die kano, smijt me in een kolk. En die kolk smijt me weer tegen iets wat op een soort rots lijkt met punten. En gelijk kant op mijn kano, vult zich met water. En ja, wordt gelijk eigenlijk onder die rots of iets gezogen. Ik zat nog in die kano, dus ik werd eigenlijk ook naar beneden gezogen. Dus ik heb me aan twee soort punten, takken, beet gehouden. En ik ben mezelf uit die kano getrokken. En dat lukte uiteindelijk. Ik heb alles verloren, mijn paddel, mijn reddingsvest. Gelukkig is het niet mijn tonnetje, die kon ik op de een of andere manier pakken. Dus ik heb mijn tonnetje pakken en toen ben ik dus op die soort rots geklommen. En toen zag ik pas wat het was. Het was namelijk een hele gigantische boomwortel. En die boom lag dus midden in die lessen. En die stond dus blijkbaar eerst rechtop. En nu was hij naar beneden gevallen. En het water kookte daaromheen. En ook onderdoor. En ik heb echt een paar keer geprobeerd om eigenlijk om die, van die boomwortel af te komen. Ik dacht, nou ja, dat moet wel kunnen. Maar elke keer werd ik weer naar beneden gezogen. Dus ja, na een aantal probeersels moest ik toch concluderen, ik kan er niet vanaf. Dat was eigenlijk niet zo'n heel erg groot probleem. De zon scheen. Ik zat nog steeds in de bikini. Ik zat wel onder de wonden. Maar goed, ik dacht, er komen wel meer kano's voorbij. En het was een heel druk toeristisch gebied. Dus ik dacht, ik wacht wel eventjes. En, dat wachten, dat werd eigenlijk wachten. 1 uur, 2 uur, 3 uur. En rond 1 uur of 4, toen moest ik plassen. En toen dacht ik, waar moet ik plassen? Nou, op die boomwortel. Dus ik ben gaan plassen. En toen ik opstond, deed ik iets onhandigs. Namelijk, ik gooide mijn tonnetje om. En het tonnetje waarin mijn droge vestje zat, mijn eten, mijn kleding. En die gooide ik van de boomstronk af. In het water. En ik zag hem wegdrijven. En toen dacht ik, dat is dus niet zo handig. Maar gelukkig had ik nog wel mijn telefoon. Thank God. Dus die heb ik. Dacht, dan kan ik altijd nog bellen. Ik wist alleen niet meer het nummer van de kanovereniging. En ik wist ook niet meer de naam van de kanovereniging. Dus wat ik nog kon doen was eigenlijk dus 112 bellen. Maar ik wilde 112 niet bellen. Want ik dacht, als ik 112 bel, dan bellen ze ook mijn ouders. En ik wilde niet dat ze gelijk gingen krijgen. Dus ik dacht, ik wacht wel totdat het donker wordt. En als het echt donker wordt, dan bel ik 112. Dus ik dacht, ik wacht. Maar op hetzelfde moment, toen ik dat dacht, liet ik mijn telefoon uit mijn handen vallen. En de telefoon viel op de boomstronk en van de boomstronk in het water. En toen vond ik het eigenlijk niet meer zo heel leuk. En toen dacht ik, dit is toch wel een probleem. Het was dus van 1 uur of 4. Ja, en de zon was steeds verder aan het wegzakken. En ik zat dus alleen in die bikini, op die boomstronk, om mij heen, alleen maar bergen. En toen dacht ik, oké, ik moet dus gaan roepen. En ik ben dus gaan roepen. Eerst nog een beetje zo, joehoe. Ik zit hier. Ik schaamde me gewoon heel erg. Want ik dacht, misschien is er wel een restaurant hier in de buurt. Weet je, dan horen ze zo'n paniekerige vrouw. Dat wil ik niet. Maar daar kwam geen reactie op. En toen ben ik harder gaan roepen. Help, help, help. Keihard ben ik gaan roepen, brand, brand. Ik wist namelijk van de scouting, heb ik opgezeten. Je moet brand roepen in plaats van help, want dan komen mensen. Brand gaan roepen, ook geen reactie. Ik ben geluiden gaan maken, alle tonen die ik kon maken. Heel laag, heel hoog. Ik ben een morsecodes gaan nadoen. Ik ben sirenes na gaan doen. Ik heb alles gedaan, ik heb uren geschreeuwd, uren. Het ging namelijk al schemeren, de zon was achter de bergen gekomen en er kwam geen reactie. Toen ging het dus schemeren en toen ineens heel ver hoog in de bergen hoorde ik, hoi. En ik ben weer opgesprongen en ik ben weer gaan gillen, gaan krijsen. En het geluid kwam eigenlijk in een slinger steeds dichterbij, dus we antwoordden eigenlijk op elkaar. Ik gilde weer naar het geluid en het geluid kwam steeds dichterbij. En uiteindelijk kwam het geluid dus bij de oever en het geluid bleek een Fransman te zijn. En ik heb hem uitgelegd wat ik er deed. En hij heeft alle kanoverenigingen van de hele buurt afgebeld. En uiteindelijk is er een reddingsteam op mij afgestuurd. En dat duurde nog heel lang, want ze konden me eerst niet vinden. En toen ja, toen kwam hij er dus aan. En toen zag ik hem dus aankomen varen met twee kano's. En zei ik nog, ho, 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 want er is een kok. Nou ja, die kwam er dus ook weer in. En ook tegen die boomwortel aan, ook onderdompelen. Maar het verschil is wel dat hij een ervaren kanoer is en ik niet. Dus hij kwam weer boven en heeft uiteindelijk zich om die boom kunnen manoeuvreren. En mij van die boom gered. Die avond kreeg ik van de kanovereniging eten, een bed. En ik kreeg een telefoon om een dierbare of dierbare te bellen. En welk nummer weet ik uit mijn hoofd? 010. En ik heb het nummer gedraaid. En ik heb weer neergelegd. En deze keer niet omdat ik niet wilde. Maar gewoon omdat ik me heel erg schaamde. Ik heb het verhaal pas veel later verteld. Toen ik weer terug was. Mijn moeder viel van de stoel. En mijn vader gaf voor mijn verjaardag het SAS overlevingsboekje. Nu, 5 jaar later, ben ik weer in het voorjaar naar Panama gegaan, in mijn eentje. En mijn ouders vonden het weer een verschrikkelijk idee. Ze wilden zelfs een ticket kopen om mij niet te laten gaan. Ik ben wel gegaan en het was weer fantastisch. Ik ben door de jungle gelopen, ik heb gedoken, op onbewoonbare eilanden geslapen. Maar iedere dag, bijna iedere dag... heb ik mijn ouders ge-sms'd met wat ik heb gedaan, wat ik had gegeten, waar ik naartoe ging. En ik vond het nog leuk ook. Dankjewel.
Dat was mijn verhaal. Nou, ik leef nog en mijn ouders ook. Dus dat is mooi. Echt gebeurd, wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De eerstvolgende Echt gebeurd vindt plaats op zondag 18 december en het thema is dan de donkere dagen. We blijven het zeggen, op 29 januari 2017 houden we ons heuse gala. De kaartverkoop gaat rap. We gaan voor 3 keer uitverkocht, dus koop snel je kaarten via www.echtgebeurd.net of via dekleinekomedie.nl. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Eva-Maria Staal, Micha Wertheim en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Wil je zelf een keer een verhaal komen vertellen? Of wil je uit je puberdagboek voorlezen? Want dat doen we ook. Ga dan ook naar onze site. Op onze site kun je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet... Nico?
Zo zie je maar dat je je ouders nooit vaak genoeg aan de telefoon kan hebben. En dat anders karma direct om de hoek komt kijken.